en welkom bij Het Geldspoor. De podcast die gaat over kwesties die we op Follow the Money aan de kaak stellen. Uit de tientallen dossiers waarin onze journalisten zich de afgelopen jaren verdiepten, blijkt dat er het nodige misgaat. Ik ga in gesprek met mensen die misstanden en gebreken signaleren, er uitgesproken ideeën over hebben en er zelf ook iets in proberen te doen. Vandaag zit tegenover mij Jan van der Streek, hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van Leiden en criticus van het Gilde der Belastingadviseurs, een beroepsgroep waar hij ooit zelf toe behoorde. En om met dat onderwerp gelijk maar te beginnen. Je hebt de heren en dames in oktober flink onder vuur genomen, Jan. De beroepsgroep moet nodig reflecteren op hun relevantie voor de samenleving, schreef je in een ingezonden stuk in het Financiële Dagblad. En de agressieve lobby van de beroepsgroep van belastingadviseurs is al langer het spoor bijster. En nog meer, de adviseurs weten zich duidelijk geen raad met de veranderende maatschappelijke opvattingen over het fenomeen belastingontwijking. En daar voegt hij nog iets aan toe. Dat fenomeen heeft overigens niet alleen betrekking op de fiscale constructies van multinationals, maar betreft in het algemeen het uitventen van de kleinste technische details van belastingwetten ten faveure van cliënten. Veel belastingadviseurs lijken nog te leven in het verleden waarin een goed vestigingsklimaat gelijk stond aan een fiscaal paradijs. Nou, je haalt daarmee echt flink uit en ongetwijfeld ook het bloed onder de nagels van die voormalige collega's van je, waar we het zo meteen nog wat verder over gaan hebben natuurlijk. Maar wat was de aanleiding voor jou om zo hard uit de hoek te komen?
Ja, ik heb ze aardig op de kast gejaagd. Dat was natuurlijk ook een beetje de bedoeling. De directe aanleiding was...
Dat waren toch die vragen?
Dat waren die wetscommentaren die de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs naar de Tweede Kamer stuurt. En er is een soort praktijk ontstaan de afgelopen decennia dat de partijen in de Tweede Kamer altijd vragen of de staatssecretaris van Financiën kan antwoorden op al die vragen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. En je zag tijdens deze periode van het kabinet dat het ministerie van Financiën steeds meer moeite kreeg om al die vragen maar te beantwoorden. Omdat het fiscale grensverkenning is, omdat het geen sympathieke vragen zijn, omdat het niet constructief is, omdat er eigenlijk antifiscaal gedrag in zit. Ze zijn op zoek naar de gaatjes, wat nog wel kan. En dan willen ze daar een toezegging op hebben. Zodat ze dat kunnen adviseren aan hun cliënten. Hè? Want als je een toezegging hebt in de wetsgeschiedenis, dan houdt het waarschijnlijk beter stand voor de rechter. Hè? Dus dan gaat de recht. Ja. Dan gaat de rechtszekerheid voor tax planning omhoog. Daar hebben ze baat bij. Altijd maar die randjes opzoeken. En nu had...
Want dan noemen ze iets waarbij die randjes worden opgezocht dan. Dus dat zijn dan echt dat je dat in de richting gaat van verkennende vragen om bepaalde, nou, laten we zeggen, trucs toe te passen waarmee zeg maar hun cliëntele zeg maar geholpen kan worden.
Nou ja, je hebt bijvoorbeeld een belastinggat en dat wil je dichten, maar het is altijd mensenwerk. Dus een wettekst schrijven, ja, daar zitten altijd foutjes in. En dan gaat het om de doel en strekking. Hè? Dus eigenlijk, als je dan daarop gaat schieten en maar op blijft schieten, ja, op een gegeven moment zit daar wel een gaatje in. Zij schieten zoveel kogels af om maar dat gaatje te vinden. Het is gewoon een schot hagel wat ze eigenlijk vragen. Je zag eigenlijk bij Vuilbrief dat is de staatssecretaris van Financiën, die had niet op alle vragen antwoord gegeven. Want die had eigenlijk een streep in het zand getrokken van tot hier en niet verder. En daar begeeft hij zich mee op glad ijs. Omdat als de Tweede Kamer iets vraagt, dan moet je eigenlijk daar gewoon op antwoord geven. Dus eigenlijk was mijn column ook een beetje gericht op de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Van, moet je nou alles vragen? En moeten die Tweede Kamerfracties die om een reactie vragen, om te aanstaan, of die nou niet zelf even beter dat commentaar moeten lezen, zodat ze weten
wat er gevraagd wordt door die orde.
Ja, wat ze vragen. Ja, dat is het punt.
Want geef me even een idee. Want hoe lang is zo'n lijst met vragen? Dan staan er 10 vragen of staan er 20
vragen? Nee, honderden vragen.
Honderden vragen.
Ja, klopt. Ja. En als er dus één vraag niet beantwoord wordt, dan schrijft de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs een aanvullend commentaar. En dan sommen ze alle vragen op. Die hebben ze geletterd als een telefoonboek. Die niet zijn beantwoord. En dat gaat door tot de Eerste Kamer. Dus als ze in de Tweede Kamer niet op alle vragen antwoord krijgen, dan sturen ze zo'n brief naar de Eerste Kamer. Van, u heeft nog niet geantwoord op Romeins 3a.
Dat is eigenlijk een enorme ving in de pap, hè, dan, die dan deze orde heeft. Hè. Maar het is niet alleen de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Het is ook de register belastingadviseurs.
Ja,
die hier,
ja, dat klopt. Je hebt, hè, dus,
je hebt dus twee, je hebt twee van die verenigingen eigenlijk.
Ja.
Die daar hun stem laten horen hier.
En ja, maar die vind ik veel stellen. Sympathieker. Dus je hebt in mijn
waarom zijn die sympathieker?
Nou, je hebt in mijn vakgebied heb je twee fiscale beroepsverenigingen. Eén, de NOB, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Dat is voor de academisch opgeleide belastingadviseur. Die heeft dus fiscaal recht of fiscale economie gestudeerd. En dan heb je het register, het RB. En daarvoor staan ook HBO opleidingen voor. En het RB, dat adviseert eigenlijk het MKB. Van klein tot middelgroot tot groot MKB.
Ja.
En de NOB die adviseert eigenlijk het grootbedrijf.
Corporate bedrijfsleven.
Ja, de multinationals en de vermogende particulieren. Die RB is helemaal niet, die vaart helemaal niet zo strak aan de wind in de commentaren. Die heeft vaak wat praktische vragen over compliance-achtig. Veel sympathieker. En die hebben zich ook nooit zo ingelaten met zo'n agressieve belastingontwijking.
Ja, dus je kunt eigenlijk zeggen dat als het NOB eigenlijk dat het een soort van groep is die wat meer bij het VNO-NCW past. En RB wat meer bij MKB Nederland, om het zo maar te zeggen.
Natuurlijk
allemaal onder VNO-NCW valt.
Ja, dat valt wel. Ja, en VNO-NCW heeft ook een beetje afstand genomen van de NOB, hoor.
Maar goed, zij komen dus met honderden vragen. Is er ergens een beroepsgroep die zoveel vragen kan stellen eigenlijk over bij een minister of bij een staatssecretaris?
Nee.
Voor zover jij dat weet.
Nee, ja, kijk, je zou ze een beetje kunnen vergelijken met op het landbouwbeleid heb je de Farmers Defence Force. Hè? Dat is ook zo'n agressieve club. Ik vind die NOB dus een soort Tax Lawyers Defence Force. Nou, ik vraag me af of alle vragen van de Farmers Defence Force door de minister van Landbouw beantwoord worden.
Nee, maar goed, je zult ongetwijfeld van een hoop van LTO ook misschien dat soort vragen hebben.
Ja, dat klopt. Maar het gaat altijd om maatvoering.
Ja.
Dus het is niet zo dat ik ze helemaal buitenspel wil zetten. Nee, ze hebben een hele belangrijke rol in het wetgevingsproces. Want ze kunnen allerlei heffingslekken blootleggen of fouten. Ze kunnen de wet verduidelijken. Maar het gaat me om de maatvoering. Die is doorgeschoten en de agenda die erachter zit.
Ja, maar goed, je zei dat die beroepsgroep dus duidelijk moet reflecteren op zijn relevantie voor de samenleving. Wat bedoelde je daar nou mee? Want deze vragen die volgens jou dus gaan eigenlijk vooral om bepaalde hoeken en gaten in beeld te brengen. En dat wellicht voor hun cliënt, vooral voor de behoeven van hun eigen cliëntele. Waarom is dat niet relevant voor de samenleving? Dat kan toch ook heel relevant zijn?
Op welke manier kan het relevant zijn, Erik?
Nou ja, het kan zijn dat zij cliënten hebben die daar behoefte aan hebben. En die hebben een maatschappelijke positie. Een groot bedrijf bijvoorbeeld heeft behoeften. En die hebben werknemers, hebben stakeholders.
En die hebben ook behoefte aan zekerheid. En die willen hun fiscale positie weten. Dus daar is ook helemaal niks verkeerds mee. Wat ik eigenlijk vind is dat die Nederlandse Orde van Belastingadviseur een soort tunnelvisie heeft. Dat is het probleem. Er is geen discussie onder die beroepsgroep. Hè? Dus het is ook niet zo dat daar een ijverige beroepsvereniging is waar de discussie welig tiert en dat er een mooi discussie dat zij een mooi discussiestuk publiceren. Nee, het is allemaal één kant op. Belastingbesparing. Minimaliseren. Het is ook de dood in de pot voor jongeren. Hè? Het is een soort gevestigde ordeclub die één signaal uitzendt. En als je een afwijkende mening hebt, dan is dat niet de bedoeling. Hè? Ik vermoed dat je dan allerlei informele signalen krijgt dat het niet de bedoeling is dat je die uit op sociale media, in een artikel. En het is een hele gesloten club. Waar
dissidenten uit worden gemikt.
Ja, waar de belangen dominant zijn. De belangen van het grootbedrijf dominant zijn. En ik denk dat je als belastingadviseur veel rechtere rug moet hebben. En veel meer open moet staan voor opties en beleidsalternatieven.
Want met het maatschappelijk belang suggereer je, dat wordt volgens mij niet helemaal uitgesproken in jouw column, maar je suggereert dat er natuurlijk nog een groter belang is dan alleen maar het belang van die cliëntele van die belastingadviseurs.
Nee, natuurlijk. En dat is de hele welvaart van Nederland.
Exact. En, dat, en daarbij dat maatschappelijk belang, dat is gebaat bij keurige belastingafdracht.
Uiteraard.
Hè? Ja. Daar hebben we het over. En dat is nou niet iets waar deze beroepsgroep nou, laten we zeggen, publieke, laten we zeggen, notities over publiceert of papers of inzichten over.
Ik kan een voorbeeldje geven. Ik kan me heel goed voorstellen dat de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs,
ja,
de bronheffing die wij hebben, die is ingevoerd door dit kabinet. We hebben een bronheffing gekregen op betalingen naar belastingparadijzen. Ik kan me heel goed voorstellen dat die club vindt dat dat misschien wel in strijd is met Europees recht. Omdat je alleen maar die bronheffing doet naar belastingparadijzen en niet naar andere landen. Alleen, normaal, dan springen ze heel erg hoog. Ze schreeuwen heel hoog van de toren dat heel veel dingen in strijd zijn met Europees recht. Maar hier hoor je ze niet. Waarom niet? Omdat als ze dat standpunt in gaan nemen, dat punt inbrengen in het debat, dan bestaat het risico dat het kabinet dan die bronheffing uitbreidt tot veel meer landen. Om die strijd weg te nemen. Dus ze kiezen heel strategisch welke punten ze inbrengen. Ja, en dat straalt af van die commentaren. En het zijn niet alleen die commentaren van de NOB. Ze hebben daarnaast ook nog allerlei lobbycommissies. Hè. Ze hebben niet alleen maar een commentaarcommissie, maar ook nog allerlei lobbycommissies. Die bij gemeentes lobbyen. Gemeente Den Haag, gemeente Amsterdam.
En ze is nog steeds de NOB.
Ja, dat is de orde. Klopt. Ja. En dan om belastingontwijkingsmogelijkheden zoveel mogelijk in stand te houden voor het vestigingsklimaat. Voor hun cliëntele, voor hun eigen winkel.
En dat vestigingsklimaat is vooral goed voor dat bedrijfsleven. Voor zover natuurlijk dat vestigingsklimaat, wat je hier natuurlijk paart aan, laten we zeggen, weinig belasting betalen. Want dat is natuurlijk maar een heel klein dingetje van vestigingsklimaat. Of het überhaupt eigenlijk tot vestigingsklimaat zou moeten behoren, is nog maar de vraag trouwens. Want je zou eigenlijk verwachten dat het gaat over infrastructuur, opleidingen, een aangenaam politiek klimaat, dat stabiel is en dergelijke. Dat is een reden om je ergens te willen vestigen.
Ja, en de goede infrastructuur, een hoogopgeleide beroepsbevolking.
Enzovoort.
Natuurlijk, ja, en je moet natuurlijk geen fiscale barrières hebben, maar iets anders zijn fiscale cadeaus en fiscale privileges. En heel kenmerkend is voor de lobby van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs voor het vestigingsklimaat. Als ik nog even mag.
Ja, ik zet mijn schrap.
Oké. Dat is dat ze altijd zeggen van belastingontwijking. Ja, dat moet aangepakt worden. Dat ondersteunen we. De NOB is voor de aanpak van belastingontwijking. Maar alleen als het gaat om misbruik. Dus alleen in misbruikssituaties moeten bepaalde gaten aangepakt worden. En als je dan doorvraagt wat blijken die misbruiksituaties te zijn, dat zijn altijd volstrekt kunstmatige constructies waarvan het hoofddoel belastingontwijking was.
Ja.
Dus als het niet volstrekt kunstmatig is, als er een kamerplant is of een kantoortje, dan is ontwijking goed. Dat zit in het DNA van die club. Ja, dat
is amoreel, zeg je eigenlijk.
Ik vind het greenwashing. Vind het altijd een heel raar pleidooi. Alsof ze ergens voor zijn. Als je dan doorvraagt, dan is het van ja, we vinden eigenlijk alles goed als het maar geen brievenbusvennootschap is. Ja,
ja, en dat ergert jou. Want ik zie jou hier ook tegenover mij. En dat kan die luisteraar helemaal niet zien. Maar je wint je erover op. En dat zag je natuurlijk ook in die column terug. De taal en ook de klappen die je uitdeelde. En daarin kwam ook een oud collega van de UvA nog even aan, die je daar even bij haalde. Meneer Edwin Heidhuis, hoogleraar belastingrecht ook aan de UvA. Daar heb jij ook aan gedoseerd,
ja,
aan de UvA. Nou, jij stelde dat hij, Heidhuis stelde dat in een eerder geschreven column, die reageerde namelijk op het niet beantwoorden van staatssecretaris Hans Veilbrief. Op al die vragen reageerde die nogal verongelijkt. En hij vergeleek eigenlijk het uitblijven van die antwoorden met de toeslagenaffaire. En stelde dat de Kamer zou zijn geschoffeerd. Ja, ik heb die column gelezen. En jij haalt daar ook dus in jouw stuk flink naar uit, naar Heidhuis. Kom je nog wel eens met die mensen op de koffie eigenlijk? Word je nog op verjaardagen uitgenodigd?
Nou, Het is natuurlijk wel een hele gesloten club. Maar onder professoren, over het algemeen zijn de banden nog goed. En toevallig ken ik Edwin ook heel goed. Hij is mijn oude scriptiebegeleider, een hele prettige collega.
De oude scriptiebegeleider?
Ja, dat klopt. Ik ben bij Edwin afgestudeerd. Dus, en ik heb hem ook gebeld naar aanleiding van die column. En we hebben ook contact gehad. Dus we agree to disagree. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ook wetenschap.
Ja, dat kan je zeggen, ja. Maar vond je zijn column wetenschappelijk? Van toon, van of zijn ze ingezonden stuk?
Nee, maar een column...
Ja, dat kan natuurlijk nooit wetenschappelijk zijn.
Nee, mag je altijd wat in de overdrive. En Edwin die kiest deze aanvliegroute. Ja, het is niet mijn stijl. Nee. En ik ben het ook inhoudelijk niet met hem eens wat hij zegt. Hè. Dus het is een ander punt. In zijn optiek maakt hij een staatsrechtelijk punt. Hij vindt als de Kamer iets vraagt...
Ja.
Dan moet het kabinet informeren. Dat vind ik trouwens ook. Want ik heb ook... het eerstejaarsvak staatsrecht gehad. Hè? Zo werkt onze democratie. Mijn punt ziet op een ander niveau. Wat wordt er in hemelsnaam gevraagd? En dat zijn die commentaren van de orde. En daar richt ik mijn pijlen op. En als die weer een beetje in orde komen. Hè, als daar de maatvoering weer in terugkomt.
Waarbij daadwerkelijk het maatschappelijk belang ook...
Dat klopt. En meer discussie in zit. Dat je over dingen verschillend kan denken. Dat er ook eens iets in staat wat een beleidsalternatief is. Wat misschien niet altijd goed uitpakt voor je cliënten.
Dus je mist eigenlijk dat kompas bij jouw voormalige scriptiebegeleider.
Ik vond het een onevenwichtige column. Ja. En dus een gebrek aan zelfreflectie, dat heb ik ook opgeschreven.
En hoe reageerde hij zelf naar jou toe? Want jij hebt hem daarna dus...
Ik heb hem natuurlijk nog gesproken. Hij heeft me ook nog erover gemaild. Hij vindt mijn column hoogleraar onwaardig. Ja, dat gaat me iets te ver, hè, dit verwijt. En daar heb
hoogleraar onwaardig?
Ik ben hoogleraar onwaardig bezig. Daar heb ik dus niet op gereageerd.
Nee.
En ik stel me voor dat ik hem binnenkort uitnodig voor een lunch. Om eens even daarover te praten.
Ja, dat lijkt me nou weer leuk. Daar zou ik ook wel bij aan willen schudden zijn. Maar hoogleraar onwaardig, dat is daar een soort van geheimcode voor onder professoren. Dat je zegt, dat betekent dus dat je je... onwaardig hebt uitgelaten. Betekent dat onwetenschappelijk? Is dat echt, ja. Wat ja, bedoelt ik, hij daar precies
nou,
mee?
Ja, dat, geen idee. Dus dat zal ik moeten doorvragen. Ik hoop dus niet dat het persoonlijk is. Hè? Nee. Dus vandaar.
Jij vond het wel heel hoogleraar waardig dat hij de toeslagenaffaire erbij haalde? Of was het ook niet zo hoogleraar waardig?
Ik vond dat hij uit de bocht vloog. Dat heb ik ik wilde hem graag in het gereel weer hebben. En die hele beroepsgroep in het gereel.
Het is natuurlijk nogal wonderlijk dat deze beroepsgroep... die helemaal niets heeft bijgedragen eigenlijk aan het publieke discours... in die toeslagenaffaire, dat hij dat er hierbij haalt. Hè?
Ja,
het kan je wel zeggen, ja.
Schaamteloos.
Hey, maar nou is het bijzondere feit wel dat jij zelf ook ooit een belastingadviseur bent geweest... jij hebt alleen die beroepsgroep verlaten. Waarom heb je dat gedaan? Om te beginnen, vertel eens hoe dat is gelopen überhaupt. Want waar werkte je?
Ja, toen ik afstudeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam in 2003. Toen had je altijd die open dagen en zo. En je kon overal als net afgestudeerd fiscalist kun je overal aan de bak. Dus iedereen had het altijd over, bij welk kantoor wil je graag werken? En ik ging ook wel eens naar die businessdagen. En ik dacht altijd, ik weet het niet. Het voelt niet heel goed. Want ik vind het belastingrecht wel leuk. Maar dat adviseren, dat was niet echt mijn stijl. Maar er zit wel een hoop kennis daar. Hè? Dus, dus ik heb na mijn afstudie in 2003 gekozen voor een combi. Ik ben voor de helft van mijn tijd gaan werken aan de universiteit. En de helft ben ik gaan werken bij het bureau vaktechniek van Ernst & Young, belastingadviseurs. Dat is een beetje de keuken van de fiscaliteit. Dus wat was ik voor 2,5 dag in de week? Ik noemde mezelf de adviseur van de adviseur. Dus ik hield de ontwikkelingen bij in het vakgebied. Als ze een hele moeilijke casus hadden met een klant, dan ging ik ook meedenken. Maar ik had niet echt direct... het klantcontact. Hè? Dus ik was een soort stafafdeling ter ondersteuning van belastingadviseurs. En dat vond ik heel leuk. En daarnaast ben ik gaan promoveren aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben in 2008 gepromoveerd. Daarna ben ik daar ook hoogleraar geworden.
Maar dan word je natuurlijk ook geacht om jouw kennis en kunde natuurlijk in te zetten. Juist inderdaad om die vragen dus te stellen aan staatssecretarissen. En om die grenzen op te zoeken, toch? In wezen ben jij natuurlijk degene die heel erg nadenkt over... He, zo iemand als jij, een wetenschapper, ja. om te kijken van wat zijn nou echt de mogelijkheden.
Ja, dat klopt. Dus ik gaf ook wel input op vragen die gesteld konden worden tijdens het parlementaire proces. En soms zag ik wel dat sommige van mijn vragen de eerste shifting niet overleden. Niet overleefden. Dus die kwamen niet terecht in dat commentaar. Er zit natuurlijk een heel politiek element in. Hè? Dus ik ben me heel erg bewust van hoe dat werkt intern bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Want soms, inderdaad, dan stelde ik voor bepaalde vragen te stellen. Die kwamen dan de klanten niet goed uit.
Wat voor type vragen waren dat? Want ze kwamen de klanten niet goed uit.
Nee, ze kwamen de klanten niet goed uit. Van, hey, er zit een groot heffingslek. En eigenlijk zou je een signaal moeten geven dat ze dat nog kunnen gaan repareren. Hè? En dan ging die vraag eruit. En wat ik dan deed, is ik schreef er een artikeltje over. In de vakliteratuur. En dan vaak dan duurt dat enige tijd. En dan was de wet al aangenomen. Er kwam mijn artikel uit. En dan bleken de fouten te zijn. Ja, dan... jij probeerde wel mijn bijdrage te leveren. Maar
dat heffingslek voor de goede orde, dat is ten nadele van de Nederlandse schatkist.
Ja, zeker. Ja.
En ten voordele van de cliëntele van de firma Ernst & Young. Ernst & Young nog in die tijd.
Ja, dus...
Wat voor discussies leverde dat op toen jij daar nog werkte?
Nou, weet je wat het leuke is? Dat als je die discussie doet in de vakliteratuur, dan had ik bijvoorbeeld een heffingslek ontdekt. En dat werd dan niet gevraagd in het commentaar van de orde. Maar ik heb het wel gepubliceerd in een artikel. Dat artikel staat in de Kluwer database, waar alleen maar fiscalisten op zijn geabonneerd. En dat vindt men accepteerde dat wel. Dus het probleem ontstond pas nadat ik hoogleraar was geworden en ik diezelfde mening ging ventileren in het publieke debat. Op het moment dat ik in hoorzittingen kwam van de Tweede Kamer, of ik was in een uitzending van Zembla en ze vroeg, meneer Van der Streek, wat moeten we doen met al die brievenbussen? Dan zei ik, die rommel moet worden opgeruimd. En toen vond men het niet meer leuk. Begrijp je? Maar als ik het intern ventileerde, dacht men nog, checks and balances, je moet altijd een tegendenker hebben, of je moet altijd mensen hebben met een kritische geest.
Ja.
Als iemand het opschrijft in de vakliteratuur, prima, dat is toch intern eigenlijk binnen de fiscale wereld. Maar op het moment
die kikker houden we nog wel binnen de kruiwagen.
Ja, maar op het moment dat je het in de krant zegt, of op het moment dat je het op tv zegt, of op het moment dat je het in de Tweede Kamer zegt, dan gaan alle hakken in het zand, heb ik gemerkt. Dan zegt men, hey Jan, wat zeg je nou allemaal?
Nou, datgene wat je al jaren al ook in de vakpers uitte. Maar daar werd niet naar geluisterd, naar dat argument. Van joh, ik vertel wat ik eigenlijk altijd al vertel.
Nou, op dat moment werkte ik bij een ander belastingadvieskantoor. Dat was Loijens & Loef. Daar was ik naar overgestapt in 2014. Was ik daar naartoe overgestapt.
Met welke reden? Dat is wel, kantoor staat echt wel bekend om dat het de grote corporates begeleidt. Juist bij het ontwijken van belasting.
Ja. Ja, nou, dat is eigenlijk een persoonlijke reden. Ik heb even een sabbatical genomen van zo'n anderhalf à twee jaar om in de familiesfeer. En toen was ik ook even een beetje uit beeld geraakt bij mijn oude werkgever. En toen wilde ik eigenlijk een nieuwe start maken. En dat leek me een prima start om naar een ander kantoor over te stappen. Dus het heeft meer een persoonlijke achtergrond.
Niet per se dat jij dacht van ik ga nou eens bij dit kantoor carrière maken om juist bij die belastingontwijkers in beeld te komen.
Nee. Ik had verwacht, en dat was overigens ook waar, daar heel veel slimme mensen te ontmoeten. Ja. Waar ik heel veel van kon leren. En dat heb ik ook zeker gedaan.
Ja, maar tijdens jouw periode bij dat kantoor besluit je dus uiteindelijk ook om uiteindelijk het vak vaarwel te zeggen als belastingadviseur.
Ook bij dat kantoor deed ik niet direct klantcontact. Hè. Dus ik schreef geen chargeable hours op klanten en dat soort dingen. Ik was ook weer voor ondersteuning van hun adviespraktijk. Dus ik gaf in de kantine updates over jurisprudentie. En ik beantwoordde vragen weer van belastingadviseurs. Dat vond ik heel erg leuk.
Je hebt in je leven gewoon nooit een klant gezien, volgens mij.
Nou, dat klopt, maar niet één op één. Maar ze zaten wel in de zaal als ik hier een presentatie moest geven. Dat vind ik natuurlijk heel erg leuk. Dus om de groep van cliënten. Ja, ik ben eind... Nee, eigenlijk begin 2015 ben ik benoemd tot hoogleraar. En dat was ook... Het maatschappelijk debat was toen heel heftig over belastingontwijking van multinationals. Heel veel journalisten die zochten experts. En die klopten dan aan bij hoogleraar belastingrecht. En dan kregen ze nul op request. En ik nam de telefoon wel op. En ik zei precies hetzelfde als wat ik intern zei. En wat ik opschrijf in artikelen.
In de vakpers.
Ja. Zeg maar dat we naar een Europese winstbelasting moeten. Dat gaten gedicht moeten worden. En...
agressieve tax planning, dat...
Ja, dat klopt. En daar ging het schuren met de top van dat belastingadvieskantoor. Ze zeiden dat ze negatieve reacties kregen van cliënten. Maar ze hebben me nooit verteld welke cliënten dat zijn. Volgens mij waren dat... ik vermoed dat het vooral trustkantoren waren waar ze zaken mee deden. Dat zijn een soort administratieve dienstverleners voor brievenbusmaatschappijen. Ik kreeg zelf ook heel veel positieve reacties direct van cliënten. Dus, maar in ieder geval,
de spanning nam toe in die tijd, lijkt mij. Als dat jou gevraagd wordt. Ik kan me zo voorstellen, als ze je daarop wijzen, dat ze dat minder aantrekkelijk vinden. Dat je op die manier jezelf in het publieke domein uit...
Ja, dus op een gegeven moment kwam de beeldspraak op tafel van... Jan, jouw dienstverband voelt als een huwelijk wat is uitgewerkt.
Oh.
toen zijn we maar gescheiden.
Ja.
Het is een hele ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. En die ik dus ook... waar ik heel prettig op terugkijk. Hè? Dus ik heb er helemaal geen spijt van. En toen ben ik me veel meer gaan bemoeien ook met het maatschappelijk debat. Ik heb mezelf ook opnieuw uitgevonden. Ik vond het heel erg leuk. En uiteindelijk ben ik aan de Universiteit van Leiden beland als fulltime hoogleraar. Dat vind ik hartstikke leuk.
Oh, je hebt dus eigenlijk ook wel, want ik weet dat wat die mannen verdienen, vrouwen. Dus dat betekent eigenlijk ook wel dat je wat inkomen een klap hebt opgelopen, lijkt mij. Of valt dat allemaal wel mee?
Een hoogleraarsalaris aan de universiteit, daar mag je niet over klagen, vind ik.
Ik denk ook niet dat je klaagt, maar het is wel, het is wel de helft van wat je eerder verdiende mogelijk.
Ja,
ja.
Ja, maar dat is...
Dat is dan maar zo.
Ja, want geld maakt niet gelukkig. Dus je moet gelukkig zijn in je baan. En daar moet je voldoening uit halen.
Ja.
En je moet uiteraard je lasten kunnen betalen. Hè, maar dat kan ruimschoots.
Dus je hebt geen spijt van dat afscheid in ieder geval.
Nee.
Hey, over een ander afscheid gesproken. Kort geleden heeft Shell aangekondigd dit land te verlaten. Of daar zullen ze misschien ook wel heel gelukkig mee worden. Dat huwelijk was misschien ook wel uitgewerkt, Jan. Word jij er gelukkig van? Of betreur jij dit vertrek van dit olieconcern? Het hoofdkantoor althans, hè? Want wat scheelt dat, een paar man?
Ik vind het wel jammer dat ze Nederland verlaten. Toch een icoon van voor onze reputatie. Het is een heel belangrijk bedrijf, ook in de energietransitie. Ik weet dat ze heel kritisch bejegend worden door de milieubeweging. Dat weet ik. Hè? Maar goed, het is... In zijn algemeenheid vind ik het jammer als elk bedrijf Nederland verlaat, om wat voor reden dan ook. Want we hebben bedrijven nodig voor onze welvaart. En heel veel mensen hebben daar een goede baan.
Ja, maar in hoeverre verlaat dit bedrijf Nederland nou?
De fiscale zetel vertrekt naar Londen. En dat gaat dan om de werkelijke leiding van Shell PLC. En dat is in eerste instantie zijn dat de mensen die de belangrijkste beslissingen nemen. Dus Ben van Beurden gaat in Londen wonen. En nog wat andere bestuursleden. Nou, ja, die mensen zijn op twee handen te tellen. Het gevaar is dat als het beslissingscentrum naar Londen gaat, dat dan ook eventuele macht uit Nederland verdwijnt en vervolginvesteringen. Bijvoorbeeld, dat is het risico wat dreigt als zo'n hoofdkantoor weggaat.
Ja. En belastinginkomsten.
Ja, dat klopt.
Heb jij een schatting gemaakt van wat dit de Nederlandse schatkist gaat kosten, dit vertrek?
Ja, ik heb allemaal verschillende getallen gehoord in wandelgangen. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Je hebt altijd bruto en netto opbrengst van de dividendbelasting. Ja. Je kijkt naar netto, hè, na teruggave en verrekening.
En na, nou ja, daar hebben we natuurlijk uitgebreid over gehad. Met de Comex publicaties. Ja. En ook in jouw optreden bij voor Follow the Money. Of in ons event in Pakhuis de Zwijger. Er wordt dus heel veel gestript. Dat is volgens de berekeningen van de Universiteit van Mannheim. Dat is waarschijnlijk dan ook bij Shell het geval. Dus het is maar inderdaad maar de vraag hoeveel netto Nederlandse schatkist daarvan overhoudt van die dividendbelasting. Dat is het verhaal eigenlijk. Maar ze betalen nog wel meer belasting. Wat is... Denk jij de resultaten? Het is natuurlijk een hele natte vinger in de lucht houden. Ja, maar begrijp ik. Maar
ik denk honderden miljoenen. He, dus de netto dividendbelastingopbrengst is zo'n 2 miljard per jaar in de Nederlandse schatkist. Dat wordt opgebracht door de aandeelhouders eigenlijk van alle AEX-fondsen. Van Heineken tot Philips, AXO, etcetera, ASML. Ik denk Shell is daar honderden miljoenen. 200-400 miljoen. Misschien zelfs richting 500 miljoen. Misschien zijn ze een kwart.
Ze zijn in ieder geval aantoonbaar de grootste winstuitkeerder.
Ja, natuurlijk. Je zijn een van de grootste bedrijven
altijd
van de wereld.
Geweest,
ja. En dat raken we dus kwijt als het hoofdkantoor verdwijnt. Want alleen als het dividend wordt uitgekeerd door een Nederlands hoofdkantoor, is dividendbelasting verschuldigd.
Ja, maar die waren we sowieso kwijtgeraakt als het plan in 2018 was doorgegaan om de hele dividendbelasting af te schaffen.
Ja. Dat klopt.
Dan hadden we in ieder geval de macht nog in huis gehad. Dan was Ben van Beurden hier gebleven. Nou is het nog, daar zit nog wat meer aan vast. Want in 2018 onthulde Trouw dat het aandeelhouders van de oorspronkelijke Britse B-aandelen. Dat is de ingewikkelde kwestie natuurlijk met Shell. Hè. Daar zijn A-aandelen en B-aandelen. Dat is natuurlijk omdat het een deels Britse vennootschap is en deels Nederlandse vennootschap. Maar dat die... oorspronkelijk Britse B-aandelen helemaal geen dividendbelasting betalen aan Nederland. Dat gebeurt namelijk via een ontwijkingsroute op het kanaaleiland Jersey. Daar komt de winstuitkering sinds 2005 onbelast bij de aandeelhouders terecht. Met goedkeuring van de Nederlandse fiscus. In de reconstructie die destijds door Trouw werd gemaakt, bleek dat de fiscus ruimte had gekozen om Shell tegemoet te treden daarbij. En nou ja, wat er ook uitkwam is dat deze route sinds 2005 al de belastingbetaler naar schatting zo'n 7 miljard had gekost. Wat zegt dat volgens jou? Dat dit op die manier is dat. Want dit hebben we niet in de Kamer besproken of zo. Hè? Dit gebeurt achter de schermen.
Dat klopt. Dit geeft aan welke belangen er spelen. Hè, dus ook in 2005 stond het hoofdkantoor van Shell op het spel. Shell had toen nog twee hoofdkantoren in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Hetzelfde als Unilever. Twee hoofdkantoren. En toen was de vraag, ja, we moeten centraliseren. We moeten één land kiezen. En toen was het al enorm getouwtrek. Tussen Londen en Den Haag. En toen is de staatssecretaris van Financiën, want die heeft natuurlijk op afgetekend op die belastingruling. Is eigenlijk maximaal gegaan, naar mijn mening, over het randje. Want die belastingruling is in strijd volgens mij met de wet. Heeft Shell eigenlijk een illegale belastingruling gegeven om maar geen dividendbelasting op die B-aandelen te hoeven betalen?
Ja, dat is dat toen de tijd gedaan door, dat zal ongetwijfeld in ieder geval gedaan zijn door de staatssecretaris van die tijd, dat was Joop Wijn.
Ja.
Die een jaar later al uitsprak dat de dividendbelasting in zijn geheel zou verdwijnen. Ooit een keer in Nederland. In ieder geval daar zou het beleid op gericht zijn. De minister uit die tijd, dat was Gerrit Salm, minister van Financiën, doel ik dan op. Hè? Die is sinds 2013 commissaris bij Shell. Ook weer. Hè? Een deeltijdfunctie waar hij overigens slordig ton per jaar mee opstrijkt. Denk je dat Salm ook in 2018 veel met Rutte aan de lijn heeft gehangen rondom die afschaffing van die dividendbelasting?
Ja, de vraag is natuurlijk, hoe is het
want de lijntjes zijn natuurlijk
de
heel
formatie
kort,
ingefietst? Wat zeg je, Erik?
Ja, hoe, dat is de grote vraag destijds. Hoe is de formatie? Want die kwam destijds, kwam die uit de lucht, kwam die opeens, kwam dat op tafel. Dat was geen verkiezingsprogramma waar het in stond. En in één keer stond het in het,
ja.
Was het er.
Ik denk dat het met name de formatie ingefietst is vanwege Unilever. En niet zozeer van Shell. Shell zat wel op de bagagedrager. Die was ook al 15 jaar toen aan het lobbyen bijna om die dividendbelasting afgeschaft te krijgen. Maar het meest urgente probleem was toen het hoofdkantoor van Unilever. Hè?
Nou, die zijn al weg ook.
Ja. Ja, die hebben voor Londen gekozen. Ook vanwege de dividendbelasting. We zijn dus twee bedrijven kwijtgeraakt. Maar zie goed, die stonden al met één been in het Verenigd Koninkrijk. Dus ik maak me niet zozeer zorgen dat vanwege de dividendbelasting
nog veel meer bedrijven gaan verliezen.
Nee. Want in zijn algemeenheid zit een hoofdkantoor aard en nagelvast aan zijn thuisland. Er moet echt wat aan de hand zijn. Wil een hoofdkantoor zijn thuisland verlaten. Maar ja, Shell en Unilever hadden een dubbele nationaliteit. Die hadden twee thuislanden.
Ja, en Ariel Lex, het voormalig Elsevier.
Ja, die ook, ja.
Die hoort daar ook bij nog. Die heeft ook trouwens voor het Verenigd Koninkrijk. Dus we zijn wel dik aan het verliezen in de afgelopen jaren.
Nou, natuurlijk. We hebben er drie kwijtgeraakt. Ja. Die al met één been aan de andere kant van het kanaal stonden.
Maar je ziet het in andere landen.
Zoals Noordzee, ja. Noordzee, ja.
Je ziet het in andere landen niet. Zwitserland, dat heeft veel hogere dividendbelastingpercentage. En dat is ook een multinational rijk land. En dat... Nee. Heeft geen last van...
Bijna alle landen hebben gewoon een dividendbelasting. De uitzondering is het Verenigd Koninkrijk.
Ja, en daar zitten wij dan mee opgezadeld. Als er toevallig een paar bedrijven zijn die zowel een zetel in het Verenigd Koninkrijk hebben. En nou, dat is nu dan beslecht, want ze zijn nu allemaal weg. Het is toch wel opmerkelijk natuurlijk dat zo gebeurt. Nu is het zo dat dan heb je natuurlijk decennia lang geprofiteerd van het feit natuurlijk dat hier een prachtige infrastructuur is. Een geweldig vestigingsklimaat, hoogopgeleide mensen, noem maar op. En dat is allemaal is dat tot stand gebracht door belastingbetalers. Daar hebben zij zelf niet zo heel veel aan bijgedragen, deze bedrijven. Met name Shell heeft natuurlijk de belastingdruk enorm laag weten te houden. Nu is er zo dat er een plan is om een prijs voor te heffen voor dat vertrek. Jan, ik heb me dat laten vertellen.
Ja, dat klopt. Ja, dat is het plan van voormalig...
De exit tax.
Ja, voormalig Tweede Kamerlid Bart Snels. Heeft nadat Unilever aankondigde te vertrekken een initiatiefwetsvoorstel. Elk Tweede Kamerlid heeft het recht van initiatief. De wetsvoorstellen hoeven niet alleen maar uit de koker van het kabinet te komen. Maar elk Tweede Kamerlid kan dat zelf ook doen. Bart Snels, die nou de Kamer heeft verlaten. Die heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Om Unilever... nog een soort eindafrekening dividendbelasting te laten betalen. En ik moet er meteen bij vertellen dat ik hem daarover heb geadviseerd. Hè? Dus ik heb meegeschreven aan dat wetsvoorstel.
Heb je dat ook meteen duidelijk gemaakt?
Uiteraard.
Hoe doe je dat dan?
Als een journalist mij vraagt, meneer Van der Streek, wat vindt u van het wetsvoorstel? Dat ik dan tegen die journalist zeg...
Daar heb ik aan meegeschreven.
Ja.
Ja. Sterker nog, het is uit mijn koker. Of is dat niet het geval?
Ik vind dat de initiatiefnemer, die maakt een politieke keuze. En in het adviestraject hou ik hem verschillende scenario's voor. En uiteindelijk kiest de initiatiefnemer.
Ja.
Dus ik geef advies. Dus je kan niet zeggen, ja, het komt helemaal uit mijn koker. Nee, misschien had ik op sommige punten een andere keuze gemaakt. Maar ik zit niet aan de knoppen. Ik wil ook niet aan de knoppen zitten.
Nee.
Ik ben een hoogleraar. Dus ik geef kennis.
Ja.
Ik deel mijn kennis.
Ben je dan alleen transparant wanneer journalisten jou die vraag stellen? Of ben jij zelf ook proactief daarin om duidelijk te maken dat jij kennis hebt gedeeld met een Kamerlid?
Het is niet zo dat mijn agenda openbaar is.
Nee.
Maar als mensen het willen weten, dan geef ik altijd antwoord. En ik... Ja, ik ga vanmiddag op bezoek. Vanmiddag op bezoek bij Tom van der Lee. Die heeft het initiatiefwetsvoorstel van Bart Snels overgenomen. Daar heb ik ook een advies voor geschreven. En ik ben voornemens om na afloop van dat gesprek dat advies gewoon openbaar te maken. Omdat ik denk ook dat het van nationaal belang is.
En dat advies behelst een exit tax met betrekking tot het bedrijf Shell.
Ja, dat klopt. Want ik denk dus dat het wetsvoorstel van Bart Snels met het oog op Shell, maar ook op vergelijkbare gevallen van Shell in de toekomst, iets aangepast zou kunnen worden. En daar heb ik iets voor bedacht.
Leg mij eens uit wat het nou zo'n behelst, een exit tax. Want waarom is dat nodig?
Nou, er zit eigenlijk in de dividendbelasting een onevenwichtigheid. En die kun je met een exit tax helemaal recht trekken. Eerst de dividendbelasting is een belastingheffing over dividend uit de wereldwinst. Dus Shell en Unilever, die betalen een dividendbelasting over elke euro die wordt uitgekeerd. Althans, hun aandeelhouders betalen dat. Dus ook als het geld verdiend is in Nigeria door Shell, maar het wordt uiteindelijk door het Nederlandse hoofdkantoor uitgekeerd, dan moet je daarover dividendbelasting betalen. Dus het zit op de wereldwinst. Maar als een bedrijf nou naar Nederland komt, en het had hier nog geen hoofdkantoor, maar het zet hier zijn hoofdkantoor op, dan krijg je een step-up. Er worden alle bestaande winstreserves, die worden aangemerkt als gestort kapitaal. Dus niet als winst. Dus als je die uitkeert, dan kan dat onbelast. Dus als je Nederland binnenkomt, dan krijg je een step-up. Dan krijg je dus eigenlijk een tegemoetkoming. Maar als je Nederland vertrekt, is er geen eindafrekening. En dan zeg je, eigenlijk is dat systeem uit balans. Dan moet je, als je een step-up hebt bij binnenkomst, dan moet je ook bij vertrek een exit-heffing hebben.
En er was niemand van de orde die daarop was gekomen.
Nee. Ja.
En toen moest jij dat bedenken eigenlijk.
Ja, dat klopt. Maar ik had nog nooit echt wetteksten geschreven. Hè? Dus daar heeft Bart Snel natuurlijk ook ondersteuning van gekregen. Van financiën. Elk Tweede Kamerlid kan aan de staatssecretaris vragen of hij ondersteuning kan krijgen. En ik heb natuurlijk ook daaraan meegeholpen. Het belastbare feit wat ontworpen is in dat initiatief wetsvoorstel is dat vlak voorafgaand aan het vertrek, ja, een hoofdkantoor geacht wordt al zijn winstreserves te hebben uitgekeerd. Dus dan creëer je eigenlijk een soort fictieve eindafrekeningsuitdeling. Een superdividend ter grootte van alle winstreserves op het moment van vertrek.
En hoe groot is dat ongeveer? Bij Unilever was dat sommetje ongeveer 10 miljard, herinner ik mij? Of was het nog iets groter zelfs?
Nee, dat heb ik hier niet paraat. Nee.
Shell?
Nee, heb ik ook,
niet paraat? Paraat.
Nee, maar het gaat om enorme bedragen.
Wat gaat dat teweeg brengen, denk jij? Want dat was natuurlijk al een hele discussie rondom Unilever. Dat is een soort gifpil, een fiscale gifpil die jij mede met Barnd Snels hebt geconstrueerd. Heb je daar nog veel last van gehad uit de beroepsgroep? Van wat doe je nu? Was dat niet hoogleraar onwaardig?
Oh, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Nee, de commentaren zijn niet mals. Maar goed. Dat is. Ja, kijk. Bijvoorbeeld nu is
je bent wel echt een ontzettend vervelende vent eigenlijk. Nee, in deze wereld. Nou, van de belastingadviseurs.
Kijk, weet je wat het gekke is? Er is nu ook net een commentaar verschenen van een collega hoogleraar De Wilde. Van de Erasmus Universiteit. En die zegt, ja, hoe kun je nou een exit tax maken die eigenlijk gericht is op 1 of 2 bedrijven? En hoe kun je dat nou doen? Dat is toch eigenlijk in strijd met alle basisprincipes van belastingheffing. Hè? Dat moet een generieke werking hebben. Hoe kun je dat nou doen?
Maar, nou, dat lijkt mij wel een terechte vraag.
Ja, dat lijkt me een hele terechte vraag. En ik vind dat een politieke vraag. Hè? Die moet in het parlement beantwoord worden.
Waarom is dat een politieke vraag? Want het is toch ook een formeel belastingtechnische vraag, want dit zit toch eigenlijk in het vak opgesloten.
Nou,
dat die generieke werking
heeft. Dat klopt, maar die wet heeft namelijk ook generieke werking, want hij geldt voor alle bedrijven die vertrekken naar een land zonder dividendbelasting. Maar de twee grote spelers in zicht zijn het, de twee grote belastingplichtigen in zicht zijn natuurlijk die twee bedrijven. Ja. Maar die wet heeft generieke werking. De vraag is of je zo'n generieke wet, die eigenlijk toch bedoeld is om vooral twee belastingplichtigen te treffen. Dat vind ik een politieke vraag. Als je in de wet zou opschrijven, Shell en Unilever moeten hem alleen betalen. Ja, dan kom ik als jurist natuurlijk ook meteen in opstand. We hebben geen koppengeld in Nederland. Dat je zegt, ja, jij moet zoveel. Nee, we hebben altijd generieke wetten. Maar mijn probleem bijvoorbeeld met de klachten uit het vakgebied, om het zo maar te zeggen. Dat ze begrijpen dus niet dat zo'n wet beoogt Shell en Unilever te treffen. Dat vindt men eigenlijk in strijd met alle beginselen van belastingheffing. Maar als Shell, alleen maar Shell, een belastingroening krijgt voor zijn B-aandelen via Jersey. Ja. Wie geen enkel ander bedrijf krijgt, dan zeggen ze ja.
Dat is van hetzelfde laken aan de pak, zou je zeggen.
Hallo, de belangen staan op het spel. Het ging om een Nederlands hoofdkantoor. Stupid, begrijp je dat dan niet? Of minister Blok heeft een ultieme poging gedaan een paar weken geleden om alsnog de dividendbelasting af te schaffen. Voor, let wel, één bedrijf, Shell. Dan
is het.
Dan hoor je ze niet. Dan is het van, hé, dat is niet in strijd met alle beginselen van belastingheffing. Dus ja, er zit natuurlijk altijd een soort dubbele
moraal in.
Ja, dubbele, of ja, een blindheid, een blinde vlek zit daar natuurlijk, hè. Ja, en dat komt natuurlijk ook door de dubbele pet die vaak die hoogleraren, die het gros van mijn collega's op heeft. Hè, omdat ze daar tevens belastingadviseur zijn.
Ja, je bedoelt hoogleraar en een functie bij een kantoor, zoals bijvoorbeeld Lois Loef, jij ooit had, of Ernst & Young, of noem ze maar op.
Ja, en dat knelt en dan ben je niet meer vrij om te zeggen.
Ben je niet echt meer onafhankelijk, zeg jij.
Dat klopt, ja, dan komt je onafhankelijkheid knelt. Ja, dat is
dat heb je aan de lijve meegemaakt.
Het continu spanningsveld waar je in zit, ja.
En dan kies je op een gegeven moment of je wordt onafhankelijk of je blijft met huid en haar betrokken bij de belangen van die cliëntele.
Dat klopt. Dat is een keuze die ieder voor zich moet maken. Ja, dat klopt.
De meeste kiezen, veruit de meeste kiezen voor die andere kant. Hoeveel collega's zie jij om je heen die hetzelfde besluit hebben genomen als jij ooit?
Nee, die zijn er niet veel. Dus van alle hoogleraren.
Hoeveel handen heb je nodig om die te tellen in Nederland?
Nou, ik heb ze niet geteld. Die zijn geteld. Meer dan 2/3 van de hoogleraar belastingrecht is daarnaast
actief
als
voor
belastingadviseur. Ja, en het zou wat voor de hygiëne en het kennislandschap in het belastingrecht zou het ten goede komen als dat wat gaat schuiven. Hè? Als de verhoudingen iets anders komen te liggen.
Tot slot, je sprak in je ingezonden stuk in het Financiële Dagblad de hoop uit dat die belastingadviseurs zichzelf in de spiegel zouden kijken. Hè? En dat ze met als doel een manier te vinden om wel een zinvolle bijdrage te leveren aan de totstandkoming van belastingwetten. Als jij nou eens in hun schoenen ging staan, wat zie jij nou als een zinvolle bijdrage aan de belastingwet? Geef eens een mooi voorbeeld. Deze exit tax?
ik denk dat ze die exit tax een stuk constructiever hadden kunnen benaderen. Ja, daar hebben ze natuurlijk ook allerlei brieven over gestuurd, waar de honden geen brood van lusten. Kijk.
Nee, maar als één wet zou zijn die jij zou zeggen, dit moet echt anders. Hè? En met zeg maar het maatschappelijke oog, met belang in je achterhoofd.
Ik denk, maar goed, ik wil niet op de stoel van de orde gaan zitten, want ik wil dat ze zichzelf opnieuw uitvinden. Hè.
Je wil niks verklappen aan
nou,
ze.
Nou ja, kijk, ik denk indachtig de toeslagaffaire, dat ze zich moeten richten op rechtsbescherming. Hoe wordt de overheid beschermd tegen de burger? Kan de Belastingdienst maar alles doen? Hè? Zij staan ook altijd hun cliënten bij ten opzichte van de Belastingdienst. En ze moeten een beetje dat lobbygedoe voor belastingontwijking en zogenaamd een aantrekkelijk vestigingsklimaat, maar ja, dan vooral met brievenbus plus vennootschappen en net geen brieven. Ja, dat maakt je ongeloofwaardig. Richt je nou op je kerncompetentie. Doe ook niet alsof je een fiscale denktank bent met allerlei maatschappelijke belangen. Geef gewoon toe, je bent belastingadviseur, je komt op voor je cliënten. Dat heeft ook maatschappelijk belang, want die moet ook beschermd worden tegen de Belastingdienst. En richt je op rechtsbescherming. En als je iets wil doen qua fiscaal beleid, doe dat dan in een discussievorm. Waar meerdere geluiden, hè, waar het meer pluriform is, waar er meer ruimte is voor verschillende inzichten. En niet die groepsdruk en die tunnelvisie die we nou bij ze zien.
Dankjewel Jan voor dit gesprek.
Goed, leuk. Dank je.